Geliefde in de Heer Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en onze zaak zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dezelfde tot dat einde en niet uit bijgelovigheid of gewoonte gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid die aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekende waarachtig en volkomen leer der zaligheid te zijn. Ten derde of gij belooft en uw voorneem deed dit kind, als hij tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hier op uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? Ja. De Heer bevestige dit antwoord met zijn grote en onuitsprekelijke genade. Ik dacht zo straks onder het zingen van dat vers, jezelf vinden mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskes neer in kunstig nest. En hoe dat de dichter een plaats zoekt bij Gods altaar, dan ligt er iets in van een ootmoedig gebed, Heere. Gij die de vogelen des hemels doet nestelen en de vossen zelfs hun holen geeft. Geef ons en onze kinderen een plaats bij uw altaar, om bij u te mogen schuilen met onze kinderen, met alle nood, met alle ellendigheid die ook in ons leven gevonden wordt. En toen dacht ik een ogenblik terug aan de wonderlijke wegen des Heeren, dat we als kinderen betrekkelijk in dezelfde kerk, dezelfde catechisatie, dezelfde school gegaan hebben enzovoorts. Dat we samen in eenzelfde waarheid geteeld zijn en daarvan ook met mond en hart belijdenis hebben gedaan. En dat we ook gezamenlijk zijn dood hebben mogen verkondigen in het midden der gemeente. En nou ja, na de schooltijd kreeg ieder zijn eigen vrienden, dus dan raak je elkaar een beetje in die zin kwijt, kerkelijk niet, maar wat de gewone leven, omstandigheden betreft, later vaak nog meer, als ieder zo zijn eigen weg gaat. Maar het neemt niet weg dat er toch een periode geweest is dat wij met blijdschap verbonden waren aan Gods woord en aan zijn rechten en inzettingen. En ik dacht nog verder terug, als ik me niet vergis, dan was voor uw vader, mijn grootvader, weer het middel om uit vrije genade zalig te worden. Om een onuitsprekelijke blijdschap die leer te omhelzen, waarvan wij geloofden als kinderen reeds, dat het de enige weg was om zalig te worden. Dan kan ik ook nog herinneren hoe we wel eens bij elkaar thuis waren, in alle drukte van het gezin enzovoorts. Je vader die nooit werken kon vanwege zijn ziek lichaam. Maar tenslotte ook hoe hij niet al te oud met blijdschap is ingegaan in de stad die fundament heeft. En toen is door alle ellende heen zijn de wegen gescheiden, totdat ik jullie bij elkaar weer zagen in de kerk. En je mag het gerust weten, ik was nou niet zo'n voorstander daarvan. Ik dacht, jongen, 60 kilometer bij elkaar vandaan te zijn. En om dan hier naar de kerk te komen, zou daar dan helemaal niks meer zijn te horen. Dat kon ik me ook niet indenken. Maar aan de andere kant zou ik ons beide opvoeding verloochenen als ik zou verbergen dat ik heel goed weet dat waar wij eenmaal het goede woord Gods gesmaakt hebben, dat we voorgoed een afkeer gekregen hebben aan alle werken des vleeses en van al onze eigenwillige godsdienst. Toen viel het me weer moeilijk om te zeggen, dat kan niet. Ook al waren de moeilijkheden groot die eraan verbonden zijn, ook voor uw kinderen. Toen ik merkte dat het uw hartelijke begeerte was en dat niet het persoonlijke, maar dat je zegt, dat is onze enige hoop en troost in dit leven. Om bij die altaren te mogen leven die God opgericht heeft op Golgotha. Waar hij zijn lieve zoon geofferd heeft tot een brand- en zoenoffer onze zonden. Toen dacht ik, dan zal het goed wezen. Te meer dat jullie ook nog hoop hadden dat de Heer machtiger is dan alle autoriteiten hier ter plaatse, ook als het hem behaagt om een huis te geven. Daaruit dacht ik, het is goed. Het was even een klein beetje een persoonlijk woord. Nu is het kind, is een kind bijgekomen dat mag gedoopt worden. Houd in gedachten is wat we gezongen hebben, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluwen nest voor zich. Maar gij en uw kinderen moogt schuilen bij Gods altaar. Dat is geen vraag. Dat is zo. Dat weet ik. Juist omdat ge gelooft dat ge met uw kinderen midden in de dood liep. En dat daar ook uw moeilijkheden kerkelijk uit voortvloeiden. Dat je zegt, ja, je kunt niet zeggen het is allemaal leugen. Maar dat men op dat punt altijd maar weer bezig is om ons partij te maken en om ons een rol te laten spelen. Altijd maar weer. Maar juist omdat ge dat gelooft, weet ik ook dat gij bij Gods altaren moogt schuilen, ook met de kindertjes. Dan denk ik, wat heeft de Heer jullie geslacht ook gezegend? Je vaderen en broers die al reeds juichen voor Gods troon. Ook weer broers van u die de Heer vrezen, God is groot van genade en van zegening. En nu hoef ik u niet meer op plichten te wijzen, daarin verstaan we elkaar. Want gij weet, en dat weet u ook, dat God vermaant en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Dat is een groot verschil. Anders gaan wij verplichten. Wij moeten dit. Nee, God verplicht. Dat wil dit zeggen. God sluit zijn armen om die ellendige heen en zegt, worm, wandel voor mijn aangezicht. Ik zal u leren en u onderwijzen. Voel, want die last van die plichten kunnen wij ook niet meer dragen. Maar hij draagt ze. Dat bevestigen de Heer in uw leven. En je zult het zien, ook de kindertjes. Dat God een God is van vaders en moeders, maar ook van kleine kinderen. En dat hij ze zegent. En dat hij zegt, laat ze tot mij komen. Gemeente, wij bevelen dit gezin hartelijk bij u allen aan. Opdat zij ook onder ons een plaats mogen innemen. Met hun kinderen en met hun kind dat gedoopt staat te worden. Laten wij zingen uit Psalm 115, het zevende vers. Psalm 115, vers 7, dan wordt inmiddels het kindje wel gehaald. Ik mag gaan zitten. God, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deel genoot. En wat er verder volgt uit Psalm 115, vers 7.
zegenen. Dit is samen toe te zingen de zegenweer van Psalm 134, het laatste vers. Dat zeer het zegen op u daar, zijn gunst uit Simon, u straat. Dus na de doodstreding staan de dingen Psalm 134, vers 3. Lucas schreef: ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en om door uw Heilige Geest op lidmaten van uw enige geboren Zoon en als ons op uw kinderen aangenomen hebt. En ons bid met de Heilige Dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Omdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wachten en toeleven. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die hij hem en ons alle wezen heeft mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vrolijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. Strijden en overwinnen boven, om u en uw Zoon Jezus Christus, met aan de Heilige Geest, de eeuwige en waarachtige God, eeuwig geloven en te prijzen. Zegen daarvoor uw woord deze avond, Heer. Uw naam zij geprezen dat ge alles wel maakte met moeder en kind. En vader en andere kinderen, zegen hen en ons met uw waarheid, en laat ons schuilen bij uw altaar, dat gij hebt opgericht en geen mens, opdat wij alle eenmaal zonder verschrikken, voor u mogen verschijnen in Sion. Tot lof, eer en prijs van uw grote naam. O Jezus, wil alleen. Amen.
Zingen wij tot voortzetting van ons samen zijn uit Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Lees u voor uit de Heidelbergs Catechismus, de derde zondag afdeling. Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 6, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En die antwoordt daarop, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de vallende ongehoorzaamheid onze eerste voorouderen Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed, en ze neigt tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven de wortel van de zonde. En zouden letten op in de eerste plaats hoe het was. In de tweede plaats hoe het werd. En in de derde plaats hoe het is. De wortel van de zonde, hoe het was, hoe het werd en hoe het is. We hebben vraag 6 en het antwoord overdacht met elkander. En we wilden vanavond vraag 7 en 8 en het antwoord overdenken. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Het verband laat ik verder maar liggen. We hebben op het gewezen op het verlies van het drievoudige ambt. Het verlies van het beeld Gods. En nu wordt gevraagd naar de oorzaak van dat verlies. Hoe is het toch zo geworden? Hoe is het toch zo gekomen dat wij zo verdorven zijn? En dan zegt het antwoord uit de vallende ongehoorzaamheid onze eerste voorouderen, Adam en Eva, in het paradijs. De mannen die dit woord mochten optekenen, die leefden in het geloof dat God ons in zijn woord in Genesis openbaarde hoe het is. Die hebben wat dat betreft geen waarheid achter de waarheid gezocht in de verkeerde zin. Die hebben Genesis 3 niet gelezen als een mogelijkheid hoe het eventueel gegaan zou kunnen zijn om ons aan te duiden dat er iets gebeurd is. Waarvoor dan Genesis 3 moet dienen als een omlijsting, een illustratie van ergens die kortsluiting die er geweest is. Nee. Wij geloven met onze vader dat Genesis 3 ons de historie vermeldt, de waarheid vermeldt, echt ons vertelt wat er gebeurd is. Daarom noemt je een historisch feit. Hij gaat niet filosoferen over wat er zou kunnen zijn. Hij noemt gewoon de historie op, wat ons het woord Gods openbaart. Want waar het geloof in het hart gewerkt wordt, daar gaan wij Gods woord geloven. Daarom zegt hij kortaf uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouderen. Hij zegt het op zulke wijze dat we erbij mogen bedenken, dat is voor geen tweederlei uitleg vatbaar. Er zijn geen mogelijkheden, maar er is één waarheid. Val en ongehoorzaamheid. Je zou dat kunnen verklaren zoals dat meestal verklaard wordt in de zin van een val die zich openbaarde, of een val in de ongehoorzaamheid. Een val die nader omschreven wordt dus als ongehoorzaamheid. En dat is wel terecht. De zonde van de mens is de ongehoorzaamheid. Het geen gehoor geven. Er zit het woordje horen in. In het woordje gehoorzaam. Maar toch zou ik het liever zo willen zeggen. Zodra de mens luistert naar de leugen. Zodra er een discussie komt met die slang. Begint hij reeds te vallen. Al heeft hij zijn handen nog niet uitgestoken. Zodra Adam acht geeft op de stem van zijn vrouw en heeft zijn tanden er nog niet ingezet, valt hij. voltrekt zich innerlijk in zijn ziel de losmaking, de losscheuring van God. Want voor de daad gaat de wil des mensen. Voor de daad speelt zich in dat binnenste de strijd af die leidt tot de bepaalde beslissing. Daarom val en ongehoorzaamheid. Hij valt van God af. Hij trekt zich uit God terug. Hij verlaat het beeld van God. Dat openbaart zich. Die innerlijke val openbaart zich. In het nemen en eten. In de ongehoorzaamheid tegen de Heere God. Ongehoorzaamheid is ook een vreselijke zonde. Het is toverij. Het is een gruwel. Denk eens hoe Samuel de ongehoorzaamheid bestraft van Saul. Ach, vanwaar komt onze verdorven aard? Die komt uit het paradijs. Daar komt die vandaan. Daar hebben in de volle zin van het woord onze voorvaders, onze oudvaders, laten we het zo maar eens zeggen, onze oudvader, onze stamvader en moeder. Die hebben zich vergrepen aan de liefde. Aan de liefde. Want je moet niet denken dat dat proefgebod een soort struikelblok was door God op hun weg geplaatst. Och. Ze hebben gezondigd tegen de liefde. Men spreekt wel smalend van een appel. Wat is dat nou? Wat betekent dat nou? Maar als je zo spreekt, dan geef je ook al blijk dat je nog nooit enige kennis hebt gekregen aan de diepe achtergronden van dat alles. De verhouding tussen de Heere en zijn God was een verhouding der liefde. Daar is veel misverstand over. Door alle eeuwen heen geloof ik wel geweest. Dat men zo opzettelijk ging spreken van het werkverbond. In paradijs. Zodat je haast de indruk wel eens krijgt. Ja, maar hoe was dat dan eigenlijk in paradijs? Waren dat mensen die met hard werken en de plichten waarnemen? Met een ijzer op de achtergrond? Moesten proberen de zaak vast te houden en om tot nog grotere zaligheid te komen? Ik geloof dat dat een verkeerde zaak is. Je leest toch in het paradijs iets van een speciale oprichting van een werkverbond, zeker? Dat wij dat dogmatisch misschien zo gaan formuleren. Misschien voor het gemak. Maar dat kun je niet uit de geschiedenis van Gods woord halen allemaal. Dat kan niet. Ik geloof ook dat dat ergens een afwijking is. In het juiste en rechte zien op de staat en stand van Adam en Eva in het paradijs. Kijk, je kunt niet zeggen er is een aparte oprichting, maar daar was een in een staat en stand geschapen zijn. Zo moet je het zien. Dat was niet iets wat erbij kwam dat de Heere daar Adam en Eva ziet. En toen zei, nou ga ik met jullie een werkverbond oprichten. Zo was het niet. Helemaal niet. Dat was een geschapen zijn in Gods gunst. In al zijn werken zich te mogen verwonderen. Zo was het.
En de verhouding tussen schepper en schepsel bedoelde te zijn een liefdeverhouding. De verhouding van de erkenning van hem. Hij is onze God en wij. Wij zijn de schapen, de werken van zijn hand, Adam en Eva.
U zegt hem dat proefgebod dan. Ach, dat was als het ware de toetssteen, de uiting, dat die liefde nog werkelijkheid was, dat die mens ook die liefde begeerde te geven aan zijn schepper en die erkentenis. Zo mag je het zien. Begrijp je? Dat de Heer, die deed dat niet. Kijk eens, de Heer had bewijzen van spreken, maar dat kan de Heer ook niet, want dat komt niet overeen met zijn heilig wezen. Dat komt niet overeen met zijn eigen deugden. De Heer had naar onze gedachten misschien kunnen zeggen, ik maak een paar robots. Een paar willoze mensen. En dan hoef ik maar op de knop te drukken en ze doen wat ik zeg. Ze doen altijd wat ik zeg. Had de Heer dat niet gekund? Ergens niet. Ergens niet. Want de Heer kan alleen wat hij wil. Dat kan de Heer. Wat hij wil. Maar wat de Heer niet wil, dat kan de Heer ook niet. Want dat is buiten zijn heilige wil om. En nu is het buiten Gods heilige wil om geweest om daar een paar robots neer te zetten. Of een paar instinctief levende mensen. Dat was alleen een onderscheid. Hij schiet naar zijn beeld. Maar hij bleef de schepper. En hij wilde een schepsel hebben dat hem vrijwillig lief had. Vrijwillig lief. En vrijwillig op de plaats bleef door de schepper hem toebedeeld. Wat is dat voor onzin om te zeggen, had God dan niet dit en niet dat? Natuurlijk had God dat. Het gaat over zijn almacht. Dat was Gods wil niet. U weet dat uw kinderen allemaal dieven zijn. Dat weet u, geboren dieven. Maar is het uw wil dan om uit de wetenschap, en dat is nog heel anders, want wij zijn geboren dieven, Adam en Eva nog niet eens. Die waren rechten naar Gods beeld geschapen. Maar wij doen dat nog niet eens en dan proberen we God te beschuldigen. Als wij tegen onze kinderen zeggen, kinderen, er zat een zak pinda's in de kelder, je mag ze allemaal opeten, maar laat er een paar liggen voor vader, want ik kom zo terug, gaan jullie maar vast die gang. Dan kun je zeggen, ja, het zijn geboren dieven, laat ik ze op de stoel vastbinden. De pinda's zet ik op de tafel en ik bind ze aan de deur vast, of dat ze de... Ja, dan weet je zeker als ze er niet aan kunnen komen. Als je goed genoeg vastbindt. Maar zo wilde de Heer geen mensen scheppen. Zo wilde de Heer niet. Dat was zijn eer te na. De Heer wilde mensen scheppen die wel onder hem en tot hem opkeken als een schepper en formeerder. Maar geen slavenmoraal. Niet iets van voor de zekerheid zal ik jullie je polsen boeien. Nee, helemaal niet. Vrijwillig. Het wil de Heer nou nog. Het wil de Heer nu nog. Alleen wij kunnen het niet meer, maar de Heer maakt weer een vrijwillig volk. Op de dag van zijn heerkrachten doet de Heer dat weer. Redden.
zo vrijwillig dat ze gaarne eenmaal hem gaan ontmoeten. En gaarne hier in dit leven op deze aarde alleen vervuld zouden willen zijn met zijn grote genade, met zijn lof en met zijn dankzegging. Alleen, dat is niet onze wil, maar dat is zijn wil. Zijn wil, die hij ons geeft. Uit de vallen ongehoorzaamheid onze eerste voorouderen Adam en Eva in het paradijs. Dus die boom die daar stond. Daar zijn Adam en Eva blij mee geweest. Dat een of andere professor zegt, ik kan me niet indenken, dat zal wel een sprookje zijn van die boom. De kennis des goeds en des kwaads. En ik kan me niet indenken dat God daar een boom neerzet met zo'n verleiding enzovoorts. Ja, voor ons is het een verleiding, voor een kind is het een verleiding als de portemonnee openvalt of er ligt een schaaltje bonbons op de tafel. Maar Adam en Eva waren geen gevallen zondaren. Die zijn blij mee geweest met die bomen. De boom des levens in de boom. Want het was hun innerlijk begeren om God in erkentenis te houden. Ons niet meer. Bij ons leeft dat niet meer om de Heer in erkentenis te houden. Maar bij Adam en Eva wel. Ze werden immers in zijn beeld gezet. In zijn beeld geschapen. Niet gedwongen. Maar geschapen. Door God te neergezet. Kan wat veranderen. Ja, er kan wat veranderen. De Heer had de mensen valbaar geschapen in die zin. Valbaar geschapen. Hij had ze niet vastgesteld in die zin. Dat het onmogelijk was. Want in zijn eeuwige raad had hij en schepping en val en alles. Alles, maar dan in alles. Had hij zijn eeuwig besluit daar gesteld. En dat gaat dwars door alles heen door. Je mensen die zeggen, heeft God dan besloten dat Adam moest vallen? Is God dan de auteur der zonde? Dat is alreeds te eng gedacht. Want je kunt Gods besluit niet samenvatten in de val des mensen. Dat zou een arme bedoeling wezen, een arme voorstelling. Als het zo toegespitst wordt, God heeft besloten dat aan. Nee. Want in dat besluit Gods is die val maar een schakel in dat grote plan van God. Grote plan van God. Een schakel. Waarin God zijn doeleind zal bereiken door alles heen. Dat wist Adam en Eva nog niet. Dat weet ik wel. Het gaat nu even over de leer der zaligheid. Dat is alles een schakel, want leren wist veel beter. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik kan het toch maar moeilijk rijmen dat die val en die zonde ook in het besluit Gods opgenomen zijn. Kun je dat moeilijk rijmen? Ik vind het veel moeilijker om dat voor elkaar te krijgen, dat God het geweten heeft. Geweten dat het schip stranden zou en er niks aan gedaan heeft. Dat vind ik een heel wat moeilijkere leer. Die mensen zeggen, de Heer heeft het voorzien. Voorzien. Ik snap niet dat zulk een God aannemelijker is. Dat snap ik niet. Want dat vind ik veel erger. Wat is dat voor een God? Wie van tevoren wat ziet, gaat verkeerd. Maar we zullen maar even afwachten. En als het dan verkeerd gaat, gauw raad gaat houden. Wat moeten we nu doen? En dan een plan gaat opstellen om de mens te verlossen. Ik weet het niet. Ik vind dat helemaal niet aannemelijk hoor. Ik vind het helemaal niet minder stuitend voor vlees en bloed. Want dan moet je je toch eens indenken. Dat je een missie op weg zendt. Een schip of een auto en je weet van tevoren. Hij komt er nooit.
Dat zie je van tevoren. Je hebt het niet besloten, zo gezegd, maar je ziet het. Hij doet niks. Nou ja, maar even afwachten, kijken wat er gebeuren zal. Dat krijg je nooit voor elkaar. Ik zeg niet dat wij het voor elkaar krijgen, want er is een grens aan ons weten. Wij kunnen godswijs beleid niet doorgronden. Wij moeten je nooit op de mouw laten spelden, omdat dat iets aannemelijker is. God heeft het van tevoren gezien, maar meer mag je niet gaan. Nee. Dan zeg ik nee, God heeft in zijn goddelijk besluit schepping, de val, de zonde, alles heeft hij erin opgenomen. Dat is juist het grote van die God van het woord. Hij weet het niet alleen. Want mijn buurman kan wel kraperen en dat ik het weet, maar daarmee is hij nog niet geholpen. Daarom is hij niet geholpen. Wat zegt het mij dat ik weet dat er zoveel ellende zijn, is dat er op dit ogenblik iedere polsslag, iedere hartslag, mensen hun adem uitblazen op de wereld. Wat zegt het dat ik dat weet? Dat ik al die getallen weet. Hoogstens dat het me wat neerdrukt, ik denk ontzettend. Dat er toch iedere hartslag meerdere mensen hun adem uitblazen voor eeuwig. Dat er op het ogenblik mensen liggen dood te bloeden. Dat er op het ogenblik kindertjes door de witte fosfor verbrand in het oorlogsveld. Dat ze daar als vormeloze klompjes vlees ontoonbaar met nog leven erin. Dat ze daar liggen te schreeuwen van pijn. Dat de dokters er nog een complex van krijgen. Ja, ik weet het. Dat weet ik. Wie zal dat kunnen beschrijven? Wat een nameloos weer op deze aarde is. Dat weet ik. Maar wat schieten die arme stakkers daar niet op? Zijn ze daarmee geholpen? Hoe jij stel nou eens voor dat ik het wist. En ik had ook alle macht om dat te voorkomen. En ik deed het niet. Ik liet het zomaar gaan. Dat vind ik erg. Ik draai de rollen altijd precies om. Tegen die mensen die zo praten. Ja, maar ga je nou niet te ver? Ga je nou niet te ver dat God alles besloten? Dan zeg ik, wat? Jullie gaan veel te ver. Jullie hebben een heel eigenaardige voorstelling. Dat stuit me. Maar die God die zo groot is, zo oneindig groot, dat door schepping, zonde, dood, verdoemenis en alles heen zijn raad uitvoert tot verheerlijking van zijn naam. Daarvan geldt, kom buigen we ons dan bidden neer. Kom, laat ons knielen voor den Heer. Dat is die onbegrijpelijke God. Dat krijg je zo vaak bij het infralapsarisme. En bij bepaalde manieren van verbondsbeschouwing. Die op zichzelf zeggen, nou ja, dat is zo erg. De een denkt er zus over en de ander zo. Maar als je soms de uitwerking ervan gadeslaat, dan zeg je, hè, nee. Het gaat steeds meer een kant uit van... Ja, dat mag je niet zeggen en dat mag je niet zeggen en dat. Want wij zijn redelijke schepselen. Wij zijn redelijke schepselen. De Heer handelt met ons op basis van onze redelijkheid. Dat we ons verstand hebben enzovoorts. De Heer richt met ons een verbond op. Voelt u? Dan wordt die klemtoon van die eenzijdige handelingen Gods, die wordt steeds meer verlegd naar de mens. En dan krijg je tenslotte een troosteloze voorstelling van zaken. Troosteloos. En uitzichtloos. Voor degene die ware troost nodig heeft. In leven en in sterven. Nu dan. Wij beleiden dat de Heere God niet alleen vooruit gezien heeft, maar dat de Heere God in zijn eeuwig besluit de val plaats gegeven heeft. En dat de Heere nog nooit, zoals wij met de handen in het haar gezeten heeft, nog nooit, maar dat hij alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En als u blijft vragen, dan zeg ik, wij kunnen die verbanden niet allemaal leggen. Dat hoeft ook niet. De verhouding tussen God en de zonde, de oorzakelijkheid van de zonde, kunnen wij niet verklaren. Maar ik neem toch wel op grond van de schrift te mogen zeggen dat de Heere alles gebracht heeft om zijn zelfswil. Ja, ook den goddeloze tot de dag des oordeels. En dat het woord telkens weer ons in kennis brengt met die God. Die boven alles staat. Boven alles. En toch, ondanks alles, zijn raad uitvoert hier op aarde. Wat is er gebeurd? Dan hebben ze gezondigd tegen de liefde. De liefde. Want je kunt wel indenken, ik zei u, Adam en Eva, die zijn er niet benauwd voor geweest. Of Adam en Maninne was eigenlijk voor de val. Adam en Maninne. Maar die zijn er niet benauwd voor geweest. Die hebben niet gedacht, wat is dat nou voor lelijk van de Heer, dat hij dat nou die. Die hebben gezegd, die hebben vastgedacht, Heer, is dat alles? We hadden graag veel meer voor u gedaan. Die een, natuurlijk is dat voor u. Daar konden ze hun liefde aan, door dit eenvoudige konden ze hun liefde mee bewijzen. Dat ze steeds die plaats bleven innemen waar ze door God gezet waren. In zijn nabijheid, in zijn beeld. Dus wat de mensen soms, zo christelijke mensen, zo schamper met een glimlachje daarover praten, op scholen en overal. Dat ze net doen op een manier dat de kinderen al een vergif binnenkrijgen. Die mensen hebben geen erg dat wat ze allemaal zeggen is nog, dat is veel gekker. Dat is veel ongeloofwaardiger. Dat is veel dwaast. Die glimlach die ze om hun lippen doen als het over deze zaken gaat, zal hun ras besterven als God opstaat om te oordelen de levenden en de doden. Maar wie hebben de liefde daar verloochend en veracht? We zijn gevallen. Innerlijk hebben we ons losgetrokken van God. Vrijwillig. We hadden geen vrije wil. Je hebt mensen die zeggen, voor de val had Adam een vrije wil. Dat vindt mij, gaat mij nog net iets te ver. Ik geloof dat wat dat betreft, dat je dat nooit kunt zeggen. Wij hadden geen vrije wil. Hadden maar één wil. En dat is de wil om God de Heere te vrezen. Hem lief te hebben met al onze krachten. Een mens heeft toch mogen? Nee, een vrije wil. Een God die in vrijheid zijn wil uitwerkt, is alleen maar God en geen schepsel. En we wel met vrijwilligheid hebben we het gedaan, onze diepe val en bondbreuk in Adam. Maar om nou te zeggen dat wij een vrije wil hadden? Nee. Dat hebben we nu niet en toen ook niet. Dat geloof ik niet. God de Heere regeert. Hij alleen heeft alle macht. Wees Adam en Eva en eer zijn hoofd bestel. Dat is de weg. Toen die val, dat losscheuren vrijwillig van God, toen dat gebeurd was, toen was de liefderelatie gebroken. Toen waren wij op hetzelfde moment afgesneden van de wortel. wat is de wortel? Dat is God. Dat is God. Onze wortel is de Heere God. Zijn gemeenschap, scheppen. Dat is de fontein eigenlijk, de levensadem. Waar het leven uit kan opbloeien. Voel je nu waar wij nou weggaan? Waar we onszelf uitrukken uit die eeuwige levensboom. Zijn we de wortel kwijt? Mens is nog wel een mens, natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat hij op hetzelfde ogenblik een ander gezicht kreeg, en ergens wel ook. Want de dood kijkt eruit. Maar ik bedoel maar, Adam was een mens. Een bloem is een bloem, ook als hij hem in een vaas gezet. Maar toch is hij dood. Hij is dood. Hij gaat niet dood, hij is dood. Zie je dat dan direct maar? Nou ja, dat zie je niet zo direct dat je zegt, als wij van een afstand hadden gekeken, dan had Adam nog zo'n gezicht gehad en zo'n lichaamsvorm. Hij is geschapen, een antropos, de naar boven gericht. Het was opeens in die zin geen dier, maar veel minder dan een dier. Omdat hij mens was, veel minder dan een dier. Veel minder dan een dier. Maar goed, als je die bloem eraf snijdt, als je hoofd eraf snijdt, van ons mensen, dan zeg je ook onwillekeurig, als het hoofd ernaast zit, jongen, er ligt Kees, is dood. Toch zeg je nog, er ligt Kees, als je iemand kent. Als dat een bloem op een vaas, dan zeg je niet, wat heb je daar voor lijken in een vaas staan. Nee, dat klopt niet. Dat leeft echt, zeggen, want als hij zo'n kunstbloemetje neemt, dat is niks. Toch is die kunstbloem niet veel minder dan die echte bloem die afgesneden is. Want het levensproces is omgezet in een doodsproces. Dat kun je van een plastic bloemetje nog niet zeggen. Want daar zitten geen sappen in. Daar zitten geen levenskrachten in verborgen, maar in die bloem wel. En nu is die bloem van de wortel afgesneden. Dan kun je dat nog een beetje rekken. Het uitwendige gezicht kun je rekken. Maar direct gaan die sappen in die bloem, die worden werkzaam om hem des te sneller te laten verderven. Zoals wij mens. Mens heeft de Heer geschapen. God heeft de mens geschapen als ziel en lichaam. Moet je eens kijken of de ziel eruit is. De levensadem van hem genomen wordt. Wat dan? Heeft hij dan opeens geen bloed meer en geen hart en geen longen en geen maag en geen ingewanden? Zit het er allemaal in? Maar wat hem eerst zijn fleur, zijn kleur verleende, zelfs de geur die een mens eigen is, die verandert in een vreselijke hoedanigheid. Tuurlijk, die ingewanden zijn er nog wel. Die maag ook. Dat bloed ook. Maar het gaat door de bloedvaten heen lopen. Als een dag of vijf is bij de een erger dan bij de ander, dan zeg je nou, doe me dicht. Als onze laatste herinnering moet zijn die akelige aanblik. Nee, dan maar liever niet. Wordt dan maar dicht. Dan heeft die man nog geen bloed meer en geen hoofd. Alles zit er nog op en aan. Maar het leven is eruit. Hij is van de wortel afgesneden. En nu werken die krachten allemaal ontbindend in hem. Dat als het een mummie was, dan gebeurde niet zoveel meer. Als die van plastic was, dan gebeurde er ook zoveel niet. Maar omdat hij een mens was die geleefd heeft, daarom gebeurt het allemaal. Het leven is eruit.
en nu werkt alles net andersom. Nu bespoedigt het de totale ondergang. De totale oplossing, de totale ontbinding, wat er door bespoedigt.
Nou mensen, denk nou eens aan de val in Adam. Daar was nou God ons leven, onze wortel. Zijn liefde was onze adem, zijn deugdebeeld was onze blijdschap. Nu is die afgesneden. Door zijn eigen willig en moedwillige ongehoorzaamheid. En door Gods rechtvaardig oordeel buitengesloten. Dan kun je gaan debatteren. Wat is een mens nou nog? Maar voel je aan, het is ergens krankzinnig om je af te gaan vragen. Wat zijn we nou nog? Voel je? Dat is neo-calvinistisch, dat is onbijbels. Wat zijn we nou nog? Wat hebben we nou nog? Laten we maar liever vragen, zeggen. Dat we niets hebben. Maar een mens is net zo'n lorboer. Wat hebben we nou nog? Hij graait hier en daar. Ja, is er nog iets goeds bij? Is er nog iets goeds bij? Maar het heeft helemaal geen zin. Voelt u dat aan? Het heeft geen zin om erover te praten. Om een discussie op te zetten over vondstjes. En over overblijfselen van het beeld Gods in de mens. Waar de politieke partijen altijd zo mee in de weer zijn. Dat we beelddragers God zijn. Ergens toch nog wel. Wat heeft dat voor zin? Wees eerlijk. Wat heeft dat voor zin? Als je in de fase staat. Wanneer je afgesneden bent van de levenswortel. Wat heeft het dan voor zin of hij een groen paas of rood ziet? Dat heeft geen zin. Want er is maar één waarheid, dat is dat wij en onze kinderen de dood en de verdoemenis onderworpen zijn. We zijn van de wortel af. Ik kan nog wel zitten zeuren zeggen, we hebben ons verstand toch nog. Ja, maar daarom zijn we van die doortrapte duivels, omdat we ons verstand nog hebben. Ik heb eens bij mijn zus geweest in een inrichting die stak. Het heeft geen verstand dat ik buiten stond te huilen. Dat ik dacht, kan dat ik er maar zat. Het is niet goed, kan dat ik maar achter de tralie zat. Om ons het verstand te laten na de ware grond van het weldoen op te merken. Ik dacht, kind, je bent er voor veel kwaad bewaard. Je kunt helemaal niet denken. Maar ik, omdat ik denken kan, omdat ik mijn verstand nog wel heb, dat de mens zo bewust, de tegenstander, een zondaar is bewust, dat hij zijn verstand heeft. Daarom, voel je dat geen verzachtende omstandigheid, dat is geen pluim, maar dat maakt het zo erg. Dat maakt het zo erg. Dat we nou zo vreselijk onredelijk zijn, omdat we nog redelijke mensen zijn met een denkvermogen. Voel je nou gaan, dat denkvermogen, dat gaat precies ontbindend werken. Radicaal tegengesteld. Die hersens zijn niet meer bezig om uit te denken wat we God zullen eren, prijzen en lief hebben. Die hersens hebben wel wat anders te doen. Dat hart is niet meer bezig met de dingen des geestes Gods, helemaal niet. Maar het is één poel des verderfs. Eén poel. Boze bedenkingen komen eruit voort. Dieverijen, hoererijen, valse getuigenis. Ja, we hebben nog wel een hoofd waarmee in de wind loopt. Ja, dat hebben we zeker nog wel. En een mond. En een tong en ogen. Maar je moet niet vragen waartoe. En voeten en handen, Romeinen 3 ligt het ons zo duidelijk toe. Om alles samen te vatten. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Zo radicaal is nou de mens gevallen. Zo diep. Dat we hoeven helemaal geen lezingen, disputen of ergens over te houden meer. Of met elkaar te praten van.
Ja, maar waarom heeft God dit of dat? Want er is niks meer te zeggen. Je hoeft er niet over te praten meer, want het is afgelopen. Je kunt niet anders als onzin uitkramen.
Ja, ik weet dat dat vernederend is. Voor u, voor mij ook, hoor, net zo goed.
Je kunt niet anders dan liegen en onzin uitkramen.
Kun je zeggen, ja, maar een godsdienstig mens nog erger. Die kraamt nog meer onzin uit. Ja, het is een harde waarheid die de Heidelberg ons voorhoudt. Maar onze natuur is al zo verdorven. Dat wil zeggen, is zo aan het ontbinden. De Satans stroomt door onze ader als het bloed. Al zo verdorven dat, nou ja, dan hoef je toch niet meer te vragen. Ja, maar mijn kinderen dan, dit en mijn kinderen dat. En waarom wij?
Waarom wij? Wat kunnen wij eraan doen? Want Adam is daar gesteld als hoofd der mensheid. Adam is daar neergezet als de eersteling van de mensen. Met Eva, zijn vrouw.
Voel je toch wel aan?
Als je een mens bent, dan gewin je toch mensen en geen engelen. Daar zit je toch niet over de dobber dat je zegt, waarom krijg ik geen engelen? Want dat weet je. Een ander is het vlees der vissen, een ander is het vlees der mensen. De kruipende dieren en noem maar op, alles naar zijn aard. Wat is het dan voor onzin van ons duivelse verstand om net te doen alsof het zo gek is. Dat Adam ook weer een ploert gewint. En ik ook. Want Adam is een gevallen mens en ik ben een gevallen mens.
Adam kan er geen engel meer voortbrengen. Voor de val niet en na de val niet. Daar hoef je geen eens over te praten. Het heeft helemaal geen zin zo in het gesprek. Om aan de hand van allerlei voorbeeldjes aannemelijk te maken dat het toch echt serieus waar is. Dat wij met Adam gevallen zijn. Want dat vind ik nou helemaal niet zo'n probleem hoor in die zin. Tenminste als je Gods woord gelooft niet. Als je dat niet gelooft dan geloof je toch niks. Als je Gods woord gelooft is het toch geen probleem. Dan zeg je toch ja dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Als ik die boom afzaag bij de wortel, dan blijven echt die takken niet in de lucht hangen. En die vruchten ook niet. Maar ze vallen allemaal op de grond. En als er een giftige paddenstoel staat, of een giftig plantje, dan brengt dat plantje geen ongiftige of niet giftige plantjes voor. Dat kan niet. Alles naar zijn aard. En dan gaat dat giftige plantje, dat staat toch niet te brullen van waarom ben ik een giftig plantje? Dat ligt in de aarde dingen opgesloten. Dat ligt in de werkelijkheid opgesloten. Trouwens, God heeft Adam niet als een zandkorreltje neergezet, maar de Heer heeft Adam geschapen en Eva als een organisch geheel. Niet als een individu op zich, maar als de vader van een geslacht. Zo heeft God Adam daar neergezet. En dat is maar gelukkig ook. Dat is maar heel gelukkig ook. Anders had de Heer Jezus ook met eeuwig gesproken maar voor één mens kunnen betalen. Want dan was hij niet het hoofd van de nieuwe mensheid geweest. Maar dan was hij het hoofd van de nieuwe mens geweest. Voor één. En nou is dat juist zo wonderlijk, dat heeft God van eeuwigheid zo gewild. Hij schept die mens als een eenheid, als een organische eenheid, dat is zijn bedoeling, samen. En daarom zullen er door die tweede Adam ook de boom behouden worden. De boom zal behouden worden. Al vallen de takken eraf, al vallen de bladeren eruit, de boom zal behouden worden. Hij zal als hoofd van dat verbond, zal hij het doen en in orde maken. Onze natuur is zo verdorven dat we allemaal in zonde ontvangen en geboren worden. Je hoeft de klemtoon niet te leggen op het ontvangen uit een zekere monnikengerechtigheid. En als je opeens denkt, oh ja, toen was ik ook niet zo goed met mijn hart erbij. Toen dat kind verwekt is. Schrijf er alsjeblieft uit. Schrijf er alsjeblieft uit. Met zulke gedachten. Want het betekent iets heel anders. Het betekent dat u en uw kind, dat wij buiten God geboren worden. Dat irriteert me, kun je wel eens irriteren. Dat je zegt, sommige mensen hebben het over ontvangen en geboren worden. Dan krijg je een heel verhaal verschil. Oh ja, dat gedoe zijn we niet zo gek. Geloof je nog niet dat we mensen zijn en niets meer? Dat we mensen zijn. Als dat het kwaad was, weet je wel, dan zou ik zeggen, nou ja, vooruit maar. Maar dat is het kwaad niet. Dat is het kwaad niet. Het kwaad is heel wat anders. Het kwaad, daar zitten we middenin. Het kwaad, dat ben ik. Dat ben ik. Overdag en 's nachts. Ik ben in zonde ontvangen en ongerechtigheid geboren. Dat wil helemaal niet denken dat David daar denkt. Nou, mijn vader zal er ook wel wat van gemaakt hebben. Dat bedoelt hij niet. Mijn vader zal hem wel in wellusten en in dit en in dat en in zus en in zo. Dat bedoelt David niet. Helemaal niet hoor. David die bedoelt daar, oh God. Het is altijd al fout geweest met mij. Altijd al. Want wie kan een reine geven uit een onreine? Niet eentje. Niet één. Niet één. Dat is onmogelijk. Dat bedoelt daar. Hij bedoelt dat hele leven van begin tot het einde staat in het teken van de dood. De dood. Ik zeg dat expres omdat het de haat van de mens is, van ons allemaal, om de zonde samen te trekken op een bepaald punt. En dan zeggen ze, ja, dat is het kwaad. En een vrouw wordt te heilig voor de man, en een man wordt soms te heilig voor de vrouw. Weet je wel? Maar er komt anders niet voort dan ellende en duisternis. Dat zeg ik. Dat is eigen gerechtigheid en eigenwilligheid. Als een mens hoort van in zonden ontvangen en geboren, dat hij daaruit meent te mogen concluderen, dat zijn hele huwelijk als het ware, nou dat heeft geen betekenis meer. Dat is dwaas. Dat is dwaas, dat is verkeerd. Nee, het betekent wij zijn in de duisternis. En in de donkerheid, want we missen de wortel. Wij zijn ontvangen, zo is het nou geworden. Door Adam en Eva's val is het zo geworden. Dat we van het begin tot het einde buiten de deur staan. En buiten de deur geboren worden. Dat is het hem. Dat wil de Heidelberger ons voorhouden. En wat nou buiten de deur allemaal gebeurt, er gebeuren ook mooie dingen. Goeie dingen zeggen wij. Tjonge jongen, wat een goede ding. Maar het is allemaal buiten de deur. En dat betekent dat al die goede dingen die er gebeurd zijn, die niet opgebloeid zijn uit een waarachtig geloof, en tot zijn eer en naar zijn heilige wil en welbehagen, die vallen straks allemaal door de afgrond mee weg. Allemaal. Er blijft niets van over. Maar we laten de laatste vraag en antwoord maar rusten. Want ik had nog een woord van troost. Dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Dat is ook voor dit echtpaar dat nou een kind heeft mogen laten dopen voor het aangezicht des Heeren. Want er is er één die is ook ontvangen en geboren, maar niet uit de mens. Niet uit de mens, voel je het verschil? Niet uit de mens, maar daar was een wonderbaarlijk Gods ingrijpen. Hij heeft al vlees en bloed aangenomen uit en van de mens, maar niet door een mens. Voelt u, dat kon niet meer, want Adam is die verdorven fontein geworden. Dat kan niet meer, dat kan nooit anders dan kwaad uit voortvloeien. Mooie kinderen, lelijke kinderen, het zijn allemaal goddeloze kinderen. Dus dat kan niet. Maar nou, dat is dat eeuwige wonder. Gij zult zwanger worden. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom dat Heilige dat uit u geboren wordt, zal God Zoon genaamd worden. Hij is ontvangen. En toen hij ontvangen werd, mensen, toen werd hij al gauw nagewezen. De smaders, degene die uw smaden zijn op mij gevallen. Toen zeiden ze, mooie lui die Maria en die Jozef. Hè? En Maria was een recht, en Jozef was een rechtvaardige man. Maar hij kon het ook niet begrijpen. En Maria wist wel, ze kon dat wel vertellen tegen Mozes, maar dan had hij het toch niet geloofd. Had hij het niet kunnen begrijpen. Ze gaf het over aan de Heer. Maar het is wat, Mozes hield veel van Maria. En hij dacht, ik ga maar vandoor, dan hoeft ze de schande. Nee, ik grijp ze niet bij de keel om ze bij de priester te brengen. Nee, dat doe ik niet. Dat wil ik niet. Ik ben veel slechter dan mijn lieve Maria. Ik ben veel slechter. Ik zal ze niet aanklagen, maar ik ga stilletjes weg. Ja, maar daar in de schoot van Maria was hij geboren. Was hij ontvangen, het eeuwige woord van de Vader. Het is wat, hè. Hij werd verdacht. Dat hebben ze voor jullie niet gezegd. Van mij ook, het zou dat kind wel van hun wezen. Of dat deugt niet, of dit en dat. Maar bij hem hebben ze altijd in twijfel getrokken. We zijn niet uit hoererij geboren, zeggen ze later, zo vinnig. Zo vinnig. Alsof ze daarmee heimelijk ondergronds een steek willen geven. Hij is ontvangen. En hij is geboren. En hij heeft geleefd. En hij is gestorven en begraven. O geliefde, dat heeft zijn eeuwige liefde en trouw gedaan. Dat hij nou ook alles voor de kerk is. Alles. Van de ontvangenis tot de geboorte af. Hoe het gegaan is, allemaal heb je niks mee te maken. Of dat je vader dacht op dit ogenblik toen je ontvangen werd, nou is er een kind, heb je niks mee te maken. Daar heb je helemaal niet in te dringen. Want dat is een geheim van vader en van moeder. God zal ze zelf wel leren wie en wat ze zijn. Daar hoef je niet over te zeuren. Maar als je ergens over aan wil terugdenken, dan denk je maar, o God, ik ben in zonde ontvangen en geboren. Ik. Maar u bent ontvangen en geboren op een wonderbaarlijke wijze. En toch had u mijn vlees en mijn bloed. Dan komt er hoop, dan komt de verwachting ook voor dit kind. Dat je zegt, o trouwe, dierbare zaligmaker, uit uw eeuwig welbehagen. Voor ons kan er niets meer bij en het hoeft niet, maar het is dan ook een troost als je het gelooft dat het zo erg is en nog erger dan ik zeggen kan. Als je dat gelooft, dat je zegt, ik heb nog nooit anders dan schandvlekken voortgebracht. Ik heb het nooit verder gebracht dan in zonde ontvangen en geboren. Vader een booswicht, moeder een booswicht, kinderen booswichten. Alles in het teken van de boosheid. Is dat nou geloofd?
Dan begin je niet er tegenop te spelen en te zeggen, nou ja, maar als je er zo over denkt, kun je overal wel een punt achter zetten. Nee, dan zeg je, we zetten er een punt achter. Het is waarachtig dat God ons wel gemaakt heeft, maar wij hebben vele vonden gezocht. Maar dan ga je ook luisteren. Dan zeg je, wat een lieve zaligmaker. Wat een onbegrijpelijk wonder dat de Vader zijn kind, die een geest was, dat hij een vlees laat worden. In vlees en bloed wandelt. Het woord is vlees geworden. Dat hij geboren is. Dat hij besneden is. Dat het offer voor hem gebracht is. Wat een eeuwig wonder voor de kinderen. Kinderen, daarom kun je aan de ene kant de dood zien in de kinderen. En aan de andere kant kun je het leven erin zien. Want je kunt er de duivel in zien. En je eigen mij kunt er ook de zaligmaker in zien. Die kind geweest is. Kind onder de kinderen. Nu dan, geliefde, het is een hard onderwijs wat de Heidelberger geeft in zondag 3. Maar die het onderwijs gelooft, het woord gelooft, die persoonlijk in zijn eigen leven, bevindelijk voor God door het geloof beaamt en zegt, die man zegt er de helft nog niet van. De helft nog niet. Want het is niet te zeggen. Die wordt blij met de troost van het evangelie. Die gaat horen. Die zegt, ja waarlijk. God is Israël goed. Dat heeft zo'n grote welbare zijn liefde gedaan. Blijf daar dan bij hopen. En wachten. Want hij komt. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Doe maar niet net alsof ze liever zijn, beter zijn, braver zijn dan andere uw kinderen. Zeg maar kinderen. Ja wij, allen, wij derven Gods heerlijkheid. Maar vertel ze dan ook wat bij wat die trouwe God gedaan heeft. Dat hij zijn eigen kind midden in de beestenstal neergelegd heeft. In doeken gewikkeld liggend in een kribbe, opdat hij ook kinderen zalig zou maken, uit genade om niet. Amen.